Ik lees dus vanaf Hebreeën 9, vers 15. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de doden testamentmakers tussenkomen. Want het testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd, want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengende beide het boek zelf en al het volk, zeggende: dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Tot zover. Zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. En daarover wordt inderdaad gesproken in vers 15, waar gesproken wordt over de dood, waarvan gezegd wordt dat het de dood des testamentmakers was. De vers 15 sluit uiteraard rechtstreeks aan bij vers 14, waarin dus gesproken wordt over de Heer Jezus, die door zijn opstanding uit de dood zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft. En er wordt vervolgens gezegd dat wij door hem, door zijn leven, door deze levende Christus dus, gereinigd worden, althans naar het geweten, gereinigd worden van dode werken om de levende God te dienen. Diezelfde waarheid is overigens net zo goed van toepassing op de Heer Jezus zelf. En dat is ook de wijze waarop vers 15 bij vers 14 aansluit. Want ook in vers 15 wordt gesproken over de dienst aan de levende God. Alleen daar is het de dienst niet van ons, niet van ons als gelovigen, maar daar is het uiteraard de dienst van de Heer Jezus zelf, die immers ooit, en dat hebben wij besproken naar aanleiding van Hebreeën 3, die ooit werd aangesteld, namelijk bij zijn opstanding, tot hoge priester van het nieuwe verbond, waarna gezegd wordt dat hij ook trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Dezelfde woorden, dezelfde gedachten hebben we in de tijd natuurlijk ook aangehaald uit onder andere Romeinen 6, waar staat dat de Heer Jezus Christus is opgewekt uit de dood tot heerlijkheid des Vaders, opdat ook wij, die met hem immers deel hebben aan zijn opstanding, opdat ook wij tot heerlijkheid des Vaders, dan wel in nieuwheid des levens, wandelen zouden in goede werken welke God voorbereid heeft. Maar dat was ineens Efeze 2 voor de gelegenheid. Dat is vast om even op gang te komen. Hè? Waar het om gaat is dat hier in vers 15 van Hebreeën 9 gezegd wordt, in de eerste plaats natuurlijk de waarheid die we inmiddels wel kennen, dat Christus de middelaar is van het Nieuwe Testament. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Waarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments? Er staat daarom. Nou, waarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments? Want we in de eerste plaats teruggrijpen op de voorgaande verzen om de levende God te dienen. Hij is door God aangesteld en zoals we uitgebreid gezien hebben, hij is trouw aan degene die hem gesteld heeft. Dus, ik kan het niet laten, hè. Dus indien wij onze zonden belijden, dan is hij getrouw aan degene die hem gesteld heeft. En dus ook rechtvaardig, want dat is rechtvaardig, om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van elke ongerechtigheid. Voor de gelegenheid dus nog één keer, maar nou noem ik hem niet meer, 1 Johannes 1 vers 9 was dat. Hè? Dus in de eerste plaats, waarom is hij middelaar des Nieuwe Testaments? In de eerste plaats omdat God hem daartoe heeft aangesteld. De Heer Jezus heeft zich namelijk aan God, Goden, aan God onstraffelijk opgeofferd heeft om vervolgens onze gewetens te reinigen. Er staat dus inderdaad dat hij zich voor die functie beschikbaar gesteld heeft en God heeft hem ook daadwerkelijk als zodanig aangesteld. Dus waarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments? Nou, waardoor, die vraag wordt eigenlijk beantwoord met door God die hem daartoe heeft aangesteld, zoals we uitgebreid gezien hebben in de voorgaande hoofdstukken trouwens. En het doel daarvan is uiteraard dat hij onze gewetens zou reinigen en ook niet meer dan dat, voor de goede orde, hè, meer staat er ook niet. Dat hij onze gewetens zou reinigen van dode werken, opdat ook wij, opdat wij de levende God zouden kunnen dienen. Kortom, hij is middelaar des Nieuwe Testaments om ons te reinigen, om ons te kunnen stellen tot dienstknechten van die levende God. Of zal ik het met 2 Korinthe 3 nog één keer zeggen, dat heb ik vorige keer ook gedaan. Het is gebeurd om ons bekwaam te maken, dienaren te zijn van het nieuwe verbond. Dus, hè, dat was 2 Korinthe 3. Maar hier staat het nog algemener. Er staat, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want dat is wat vers 15 zegt. En dan heb ik voor de gelegenheid de tussenzin even overgeslagen. Dat is van groot belang dat u dat ziet, dat dat een tussenzin is. Je moet de zin ook kunnen lezen zonder die tussenzin, want dan heb je de hoofdzin, hè. Dus er staat, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Waarom? Wel, opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. En het zal duidelijk zijn dat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen vanwege deze middelaar des Nieuwe Testaments, uiteraard. Hè? Hij is middelaar van het Nieuwe Testament geworden opdat de geroepenen die beloftenis der eeuwige erven zouden ontvangen. En dus kun je het ook andersom zeggen. Wij ontvangen die beloftenis der eeuwige erven door deze middelaar van het Nieuwe Testament. In tussenzin kom ik later wel op terug, maar ik sta eerst stil bij de hoofdzin. Het is die middelaar van het Nieuwe Testament dus door wie wij deze beloftenis der eeuwige erven ontvangen. Het aardige is dat het oude Testament, om zo te zeggen, het Oude Verbond of het Oude Testament, ook een middelaar kent. Dat hebben we eerder ook al gezien, met name ook in Hebreeën 3. De middelaar van het Oude Testament is immers Mozes. Waarna de vraag is of men door de middelaar van het Oude Verbond misschien ook een beloftenis der eeuwige erven ontving. En het antwoord is uiteraard nee. Geen eeuwige erfenis. Integendeel, een eeuwige en altijd blijvende erfenis dus kwam niet door Mozes en dus door het Oude Verbond, dan wel door de wet. Daar gaat het nou juist om in die Hebreeënbrieven. Dat komt allemaal niet door het Oude Verbond en door de wet. Dat komt door het Nieuwe Verbond. Maar het aardige is natuurlijk wel dat die eeuwige erfenis beloofd was al voor de wet en dus voor Mozes, namelijk de belofte werd gedaan aan Abraham. Later onder de wet trouwens bevestigd aan David. Hè? Ik geloof dat ik het hier ook al vaker gezegd heb. Er zijn feitelijk twee verbonden der belofte. Dat is de uitdrukking, hè? Verbonden der belofte. Er zijn er twee. De ene is aan Abraham, dat is de meest oorspronkelijke ook. Maar die belofte aan Abraham wordt later op een wat andere manier, maar die wordt later bevestigd aan David. Aan beide wordt, tot beide wordt gesproken over een eeuwige erfenis. Aan Abraham wordt gezegd, ik kom er straks wel even op terug. Aan Abraham wordt gezegd dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, dan wel dat zijn zaad erfgenaam der wereld zou zijn. Ik heb het zo niet gelezen in Genesis trouwens, maar wel in Romeinen 4, dus dat lijkt me ook wel voldoende. En aan David werd gezegd dat zijn zaad een onwankelbaar koninkrijk zou ontvangen. Dus een eeuwig koninkrijk. En dat is dus inderdaad een eeuwige erfenis. Waar nog bij komt dat het zaad van David, maar ook David, gewoon zaad is weer van Abraham. Dat wil zeggen, het is een rechte doorgaande lijn van eerstgeborenen vanaf Abraham. Inderdaad doorgaan tot op David. Nou goed, daar wil ik nou verder niks van zeggen. Maar het idee is dat door deze middelaar van het nieuwe verbond, degene die geroepen zijn, de belofte der eeuwige erfenis of erven ontvangen zouden. Je vindt hier dus in dit vers feitelijk precies dezelfde waarheid als in Galaten 3. Want, je moet eens opletten, eerst, ik ga zo naar Galaten 3, maar eerst nog even dit vers. Hè. We hebben het vers nou eigenlijk eerst gesplitst in tweeën, namelijk de hoofdzin en daarin de bijzin. Maar je kunt hem ook splitsen dus in drieën, dat heb je dan al gedaan. Namelijk het eerste deel van de hoofdzin, dan de tussenzin en dan de rest van de hoofdzin. En dan denk je dat ik taalles geef, maar dat is niet zo. Het heeft echt belang. Er wordt namelijk eerst gesproken over de middelaar des Nieuwe Testaments. Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Dat wordt eerst genoemd. Daarna wordt genoemd dat de dood tussen gekomen is tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament, onder het Oude Verbond namelijk, onder de wet waren. Zodat er eerst gesproken wordt over de middelaar van het Nieuwe Testament. Daarna wordt gesproken over de situatie onder het Oude Verbond. De situatie namelijk waarbij zoveel overtredingen waren. U weet, overtreding kan alleen als er een wet is, hè? Als er geen wet is, kun je hem niet overtreden. Je kunt wel zondigen zonder wet, maar je kunt niet overtreden zonder wet. En hier staat, tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Het waren overtredingen dus van de wet. Dat wil zeggen, eerst de middelaar wordt genoemd van het Nieuwe Verbond. Dan wordt genoemd eerst het Oude Verbond. Waaronder zoveel overtredingen waren die verzoend moesten worden. Daar is dus niks positief over te melden in dit vers. Er wordt gezegd, er was een Oud Testament, maar daaronder waren overtredingen en die moesten verzoend worden. En pas daarna wordt gesproken over degene die geroepen zijn, die de beloftenis der eeuwige erf ontvangen zouden. Zodat je eerst hebt de middelaar van het Nieuwe Testament, daarna eerst het Oude Testament en daarna het Nieuwe Testament pas. Dat is de gedachtegang, ja. Waarbij meteen gezegd wordt, en dat zal ik u zo uit Galaten dus weer laten zien, waarbij meteen gezegd wordt dat de vervulling van de beloften, de belofte der eeuwige erfenis, hè, dat de vervulling van die beloften tot stand komt onder het nieuw verbond. En dat dus het nieuw verbond niks anders is dan de vervulling van de beloften die aan Abraham in eerste instantie gedaan zijn. En daartussendoor kwam het oude verbond, de wet namelijk. Je had eerst Abraham, daarna Mozes en de wet, en daarna het nieuwe verbond, de vervulling van de belofte aan Abraham. Zodat de wet daar wel tussenin staat, maar die doet niks toe of af aan de beloften die gedaan zijn, oorspronkelijk. En het doet ook niks toe of af aan de vervulling van de belofte nadat de wet verdwenen is. En de wet zelf is dus eigenlijk daartussen geschoven, zo kun je het zeggen. Je kunt ook zeggen, het is daarbij, daarnaast namelijk gesteld. En zo wordt het in Galaten naar voren gebracht. Dan ga ik even terug naar de Galatenbrief, Galaten 3. Galaten 3, vers 17 en 18, want die heb ik nu net staan uitleggen. Galaten 3, vers 17. Dit zeg ik, het verbond dat tevoren van God of door God vastgemaakt is, bevestigd is op Christus. En dat is het verbond met Abraham, zoals uit het voorgaande vers, uit vers 16 blijkt. De belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En dat verbond dus, dat verbond der belofte, dat genadeverbond met Abraham, dat tevoren, van tevoren dus, door God vastgemaakt is op Christus, dat verbond wordt door de wet die 430 jaar later gekomen is, 430 jaar na Abraham namelijk, dat verbond wordt door de wet niet krachteloos gemaakt. Kortom, de wet doet de beloftenis niet teniet, of maakt de beloftenis niet teniet. De belofte was gedaan aan Abraham en dat 430 jaar later de wet en dus Mozes en alles daarbij komt, doet niks af aan de beloften. Want hoe dan ook, Paulus zegt hier, die belofte aan Abraham was toch al bepaald aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. En daar kan tussendoor weliswaar Mozes verschijnen en weet je veel wie nog meer allemaal. Maar er verandert niks mee, de belofte was aan Abraham, namelijk via Abraham bevestigd op zijn zaad, het welk is Christus. Dus vanaf Abraham heeft men moeten wachten op de verschijning van het beloofde zaad. Die kwam voorlopig niet. Wie wel kwam was Mozes, maar die was niet de beloofde zaad. Wie ook kwam was Jozua, maar ook die heeft hen niet de vervulling van de belofte gebracht, maar dat was Hebreeën 4. Wie ook kwam was David, maar die was ook niet de beloofde zaad. Integendeel, aan David werd opnieuw de belofte bevestigd met betrekking tot zaad van David. Het welk net zo goed is, Christus uiteraard. Kortom, die belofte aan Abraham, die bleef gewoon in de dagen van de wet gewoon bestaan. En ik stel ten overvloede, zeg ik er nog bij, als Abraham gerechtvaardigd werd uit geloof en daarmee een belofte ontving, betekent het dat diezelfde beloften al die eeuwen door ook terechtkwamen bij een ieder die net zo geloofde als Abraham. En geloof werd dus gerekend tot gerechtigheid, ongeacht het feit dat men wellicht onder de wet leefde. Want de wet heeft daar niks mee van doen.
De wet is ertussen gekomen omdat het Joodse niet meer is.
Ja, zoals dat. En opdat de zonde te meerder worden en al dat soort zaken. Allemaal negatieve zaken. Maar niettemin, die wet die was er al, maar doet niks of toe, aan toe of af. Een mens werd ook in de bedeling van de wet, ook onder het oude verbond, gewoon zalig uit geloof. Dat wil zeggen, hij werd erfgenaam van de belofte. Dat wil niet zeggen dat hij dan wedergeboren werd of meteen de vervulling kreeg van de belofte, want dat is hetzelfde. Dat kreeg je namelijk niet. Dat moest wachten op de opstanding van Christus. Want de vervulling van de belofte is onder andere eeuwig leven. En eeuwig leven kwam pas tot stand door de opstanding van Christus. Men kon dus in oud-testamentische tijd geen eeuwig leven ontvangen en dus inderdaad niet wedergeboren worden. En als het wel kon, dan zou de Heer Jezus niet de eerstgeborene zijn onder vele broederen. Maar men werd wel degelijk rechtvaardig gerekend door God op grond van geloof. En dat wordt gezegd in verband met Abraham, bij gelegenheid, hier trouwens ook, in vers 8. Maar is het vers 8? Nee, vers 6. Gelijkerwijs Abraham Goden geloofd heeft en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Maar Romeinen 4 voegt eraan toe dat ook David de mens zalig spreekt, hè? Wiens zonde niet toegerekend worden. Precies dezelfde gedachte, op grond van geloof uiteraard. Hè? Maar goed, daar kom ik straks nog op. Maar even de draad opnemen weer in Galaten 3 vers 16. Het verbond met Abraham, waarvan al vast stond dat het van toepassing was op Christus. Dat verbond blijft gewoon bestaan, wordt niet teniet gedaan doordat de wet komt. En de wet is ook niet de vervulling van de belofte aan Abraham of iets dergelijks, maar staat er gewoon naast. En vervolgens wordt dan ook gezegd in vers 18, want indien de erfenis, we hadden het toch over een testament en over een eeuwige erfenis, in Hebreeën 9 vers 15, indien de erfenis uit de wet is, dan is zij niet meer uit de belofte. Maar de erfenis is niet uit de wet, de erfenis is uit de belofte. En er staat er ook, maar God heeft ze, nou de erfenis, God heeft ze aan Abraham door de beloftenis genadiglijk uit genade en niet uit de wet, dat is genadiglijk, uit genade en niet uit de wet, gegeven. Daarom was de wet er ook niet. God gaf aan Abraham die beloften en daarmee schreef hij hem de erfenis toe, zal ik maar zeggen, zonder de wet. Dat kon niet onder de wet, er was ook helemaal geen wet dus. En het was dus uitsluitend enkel en alleen uit genade. Is de gedachte. En als wij nu, net als de gelaten hier en net als de Hebreeën, als wij nu deel krijgen aan die erfenis, dan is dat niet uit de wet en dus niet uit het oude verbond en dus niet uit Aaron of Levi of al die offers of een grote verzoendag of wat dan ook. Het is domweg, hè? Moeilijker is het niet, het is domweg uit de belofte die God aan Abraham genadiglijk gegeven heeft. Waarmee meteen weer vastgesteld moet worden dat dus inderdaad het nieuwe verbond voortkomt uit de belofte aan Abraham. Niks anders is dan de vervulling van de belofte aan Abraham. En het oude verbond heeft daar niks mee van doen. Het oude verbond is een illustratie van het nieuwe verbond. Maar verder kan er ook niks over gezegd worden. Het oude verbond getuigt van het nieuwe, dat is dan dat. Maar het nieuwe verbond komt voort uit en berust op de belofte aan Abraham. Zodat je eerst hebt Abraham, de belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus. Daarna komt het oude verbond, de wet. Maar dat is gewoon wachten. En daarna komt degene die tevoren beloofd was, namelijk de middelaar van het nieuwe verbond. Opdat degene die geroepen zijn, de gelovigen dus in onze dagen, de belofte en dus die eeuwige erfenis zouden ontvangen. Niet uit de wet, uiteraard dus, maar uit de genade. En u ziet dat de opbouw van vers 16, 17 en 18 hier in Galaten 3 volledig overeenkomt met Hebreeën 9 vers 15, waar in het begin van het vers gesproken wordt over de middelaar des Nieuwe Testaments. Ja, dan kunnen zeggen, er wordt daar gesproken over het zaad van Abraham, op wie de belofte aan Abraham bevestigd is geworden. Maar daarna wordt in Romeinen of in Hebreeën 9 vers 15 eerst gesproken over het oude verbond. Komt daartussen. En pas daarna, nadat dat beëindigd is, pas daarna wordt de oorspronkelijke belofte aan Abraham en zijn zaad, het welk is Christus, vervuld. En ontvangen degenen die geroepen zijn, dus deze belofte der eeuwige erfenis. Precies dus dezelfde gedachtegang en opbouw als in Galaten. Hetzelfde komen we trouwens ook tegen, natuurlijk in een iets andere vorm, in Romeinen hoofdstuk 4, vers 13. Romeinen 4, vers 13, waar staat: want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied. Nee, dat kan natuurlijk niet, want de wet kwam pas 430 jaar later. Dat hebben we net gelezen. Dus nog een keer, de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij, of zijn zaad, dat hij erfgenaam der wereld zou zijn. Daar hebben we eeuwige erfenissen. Hij zou erfgenaam der wereld zijn. Maar die belofte is geschied door de rechtvaardigheid des geloofs. En dus uit genade en niet uit werken. Of uit geloof en niet uit werken, want zo kan het ook gezegd worden. En dan vers 14. Want indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn der wereld en dus van de eeuwige erfenis. Indien degenen die uit de wet zijn, erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel. En gelaten die zo zeggen, dan is het niet uit de belofte. En hier staat, dan is het niet uit geloof. En als het niet uit geloof is, dan is de belofte teniet gedaan. Galaten zegt, als het uit de wet is, is het niet uit de belofte. En Romeinen 4 zegt, als het uit de wet is, dan is de belofte teniet gedaan. Dan betekent die belofte niks, dat is ook zo. Als de eeuwige erfenis beloofd wordt aan Abraham, genadiglijk, uit genade en door geloof, en daarna blijkt dat men die eeuwige erfenis ontvangt door de wet, dan betekent de belofte niks meer dus. Dan heeft men de belofte krachteloos gemaakt. En in het andere geval, als wij zeggen, de eeuwige erfenis is uit de belofte aan Abraham en dus uit genade, dan is het niet uit de wet en is de wet dus krachteloos gemaakt. Dan trekken we precies de goede conclusie, want dat hebben we een van de vorige keren besproken, naar aanleiding van de Hebreeënbrief. Want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheid en onprofijtelijkheid. Precies dus, dat is ook zo. Het is niet uit de wet. Sterker nog, als je deze schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, dan kom je tot de conclusie, of dan zou je in ieder geval tot de conclusie kunnen komen, dat eerst de wet beëindigd moest worden voordat het nieuwe verbond zou aanbreken. Met andere woorden, de wet, het oude verbond, het Oude Testament, stond dus het nieuwe in de weg. Sterker, zolang de wet daar was, de wet van Mozes, kon de belofte aan Abraham niet eens vervuld worden. En dat staat ook in Hebreeën 9, vers 15, want daar staat dat eerst de Heer Jezus moest sterven, de dood van de testamentmaker moest dus komen, want door de dood van de testamentmaker werd wel degelijk ook een einde gemaakt aan het oude verbond, dat klopt precies, opdat vervolgens de geroepenen de eeuwige erfenis zouden ontvangen. Waarmee maar gezegd wil zijn dat zolang de wet heerst en daar is, zolang kan de belofte niet vervuld worden. Zolang blijft wel de belofte van kracht. Er is een belofte gedaan, maar die belofte wordt pas vervuld als het oude verbond beëindigd is. En dat is natuurlijk de strekking van de redenering van de Hebreeënbrief. Met name voor degene die zo vasthouden aan de wet. De apostel zegt daar, ja, daar kun je wel aan vasthouden, maar zolang die wet er is, komt het nieuwe verbond niet en komen dus ook de beloften aan Abraham en zijn zaad niet. Hè? Die worden dan niet vervuld. Dan kun je dus nog lang wachten. Maar het schijnt dat sommigen liever leven bij de belofte dan bij de vervulling daarvan.
De beste woorden die ieder dat dood, dat was precies het punt dat God wilde, was indien een door alle gestelde mensen zijn ja. Dus het resultaat van de wet, dat werd met de dood, eindigde de wet.
Ja. Op vele manieren was de dood van de Heer Jezus met name, maar in het algemeen was de dood noodzakelijk, want een eeuwige erfenis wordt heus, Godzijdank, niet gegeven aan een zondaar. Dan moet je toch even niet aan denken, zeg, dat een zondaar eeuwig leven ontvangt. Ik wacht tot er protest komt. En dan zeg ik, als er protest komt, zeg ik, heb je vorige keer niet opgelet en de keer daarvoor ook niet? Wij zijn toch gereinigd? Onze zonden zijn toch weggedaan? Precies. Juist daarom kunnen wij eeuwig leven ontvangen. Van Gods kant uit bezien. U weet hoe goed het was met de mens die zondigde. God stuurde hem de hof uit. Niet omdat hij geen tuintje mocht hebben. Maar God stuurde... Nou ja, Moet je gewoon even nadenken, hè? God stuurde hem de hof uit, waarom? Opdat hij niet zou eten van de boom des levens en zou leven in eeuwigheid, staat er. Nou, wat het ook betekent en waarom het ook zo staat, het betekent in ieder geval dat het niet de bedoeling is dat de zondaar eeuwig leven ontvangt. En dus moet de zondaar eerst van zijn zonde verlost worden, zodat hij geen zondaar meer is. De zonden moeten worden weggedaan en de overtredingen ook, die van onder de wet dus speciaal, de overtredingen dus ook, die moeten eerst worden weggedaan, opdat die gereinigde mens inderdaad eeuwig leven zou ontvangen. Dat is de gedachte. En onder de wet nam alleen de overtredingen maar toe, de wet was een bediening des doods enzovoorts, maar het was ook de bedoeling inderdaad dat de dood zou tussenkomen, opdat na de dood pas het nieuwe verbond in werking zou treden. Abraham wist het best, want ik vind dat het nog tamelijk subtiel staat hoor, in Hebreeën 11, dat door het geloof Abraham Isaac geofferd heeft, overleggende dat God bij machten was hem uit de dood weder op te wekken, want ik maak me sterk dat Abraham niet alleen dat overlegde, maar zelfs wist dat de beloofde erfenis pas na de dood gegeven zou worden en dat de belofte aan hem en aan Isaac pas na de dood, namelijk in de opstanding, pas vervuld zou worden. Nou goed, wij weten dat in ieder geval. Dus dat moet voldoende zijn. Maar even terug naar Romeinen 4. Vers 13. De belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij erfgenaam de wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Vers 14. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel. Dan betekent geloof niks meer. Dan hoef je dus niet meer te geloven ook. En dan is ook de belofte teniet gedaan. Dan bestaat de belofte niet meer, dan is hij weer ingetrokken. Nou houdt God zich niet aan zijn woord. Zijn woorden die trouwens overeenkomen met 1 Korinthe 15. Want er staat ook bij gelegenheid, zo is uw geloof ijdel. En hier staat, zo is het geloof ijdel geworden. Alleen in 1 Korinthe 15 wordt er gezegd, indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof ijdel. Maar dat is precies hetzelfde uiteraard. Want pas bij de opstanding van Christus werd hij de middelaar van het nieuwe verbond en via hem, door hem, werd dus de belofte van die eeuwige erfenis gegeven aan degenen die geroepen zijn. Want zo staat het nou eenmaal in Hebreeën 9 vers 15. Waarna staat in vers 15 van Romeinen 4, want de wet werkt toorn, niet de wet werkt zaligheid, de wet werkt toorn. Ook niet door de wetteskennis van Christus, maar door de wet is kennis van zonde. Staat hier niet, maar een paar hoofdstukken verder in dezezelfde brief. En dan staat er ook wat ik net al een paar keer gezegd heb, vers 15. Want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Begrijp me goed, waar geen wet is, is wel zonde. Maar waar geen wet is, is geen overtreding. Ja. En dan staat er in vers 16, daarom is zij, namelijk de belofte, en dus de erfenis eigenlijk, daarom is de erfenis uit het geloof, opdat zij naar genade, niet uit werken der wet, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, de belofte die tevoren bevestigd is op Christus, is vervolgens vast, omdat die belofte niet afhankelijk is van de werken van de mens, maar is afhankelijk van geloof, als ik het helemaal goed zeg, binnen het kader van zowel Romeinen als Galaten als Hebreeën moet ik zeggen, dat de belofte is uit het geloof van Jezus Christus. Ja, dan heb ik het helemaal goed gezegd, denk ik. Maar goed, het is uit geloof in ieder geval. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij, al de zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is. Dat wil zeggen, het is niet voldoende om uit de wet te komen, maar als men uit de wet komt, wel, dan moet men ook geloven zoals Abraham, dan krijgt men deel aan de belofte. Maar de wet is daarbij niet nodig. Later in Romeinen 9 wordt uiteengezet ongeveer hetzelfde. Daar wordt gezegd dat men niet erfgenaam is van Abraham op grond van natuurlijke afstamming, maar uit geloof. Waarna vervolgens wordt vastgesteld dat men dat dus geloof alleen voldoende is. Want afstamming betekent dan niks. En dat is hier natuurlijk ook zo. Je kan dan uit de wet komen, maar als je niet gelooft, ben je geen erfgenaam van de belofte. Wel, als het dan uit geloof is, dan heeft de wet er dus inderdaad niks mee van doen. En dat staat trouwens in de voorgaande verse, die ik niet gelezen heb. hier in Romeinen 4. Want daar staat dat Abraham vader is van alle gelovigen, zowel van de heidenen die tot geloof komen, als van de Joden die tot geloof komen. Want het gaat niet om wet of niet, het gaat niet om besnijdenis of voorhuid, het gaat alleen om geloof. En dat geldt uiteraard voor iedereen, maar dat is Romeinen 1 vers 16. Hè? De evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En het is trouwens ook Romeinen 3, waar staat dat de rechtvaardigheid Gods openbaar wordt buiten de wet om, vers 21 van Romeinen 3, zonder de wet. En dan vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Door het geloof van Jezus Christus. En als ik dus later lees in 4 vers 16, daarom is zij uit het geloof, dan aarzel ik ook niet om te zeggen, ze is uit het geloof van Jezus Christus en komt tot alle en over alle die geloven. Waarna de volgende vraag is, naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 15, wie zijn diegenen die geroepen zijn? En dat hebben we dus nu net beantwoord. Was niet helemaal de bedoeling, maar schiet ineens snel door. Hè? Ja, degenen die geloven. Namelijk, want die krijgen deel ook inderdaad aan die erfenis. Ik ken trouwens een mooie, dat is Hebreeën 11. Door het geloof is Abraham, volgende vers, volgende woord. Door het geloof is Abraham geroepen zijnde gehoorzaam geweest. Precies zo. Door het geloof is hij geroepen. En zo geldt voor ieder van ons uiteraard. Door geloof zijn wij geroepen. Als we gelovigen zijn, zijn we ook geroepenen. En sommige van de Paulinische brieven beginnen zelfs zo. Wordt geschreven aan gelovigen, aan uitverkorenen, dan wel aan geroepenen. Want in de praktijk zijn dat precies dezelfde mensen. Nou goed, ik ga weer terug naar Hebreeën 9. Vers 15, daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Hij brengt dus de vervulling van de beloften aan Abraham enzovoorts. Hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. En die eeuwige erfenis ontvangen zij uiteraard dus via en dus uit of van deze middelaar. Hij is de middelaar door wie die eeuwige erfenis gegeven was. Zoals Mozes de middelaar was van het oude verbond, door wie de wet aan Israël gegeven werd. Maar Christus de middelaar van het nieuwe verbond is degene door wie deze eeuwige erfenis, het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag, gegeven wordt aan de gelovigen. En als het door hem is, dan kan ik net zo goed weer zeggen wat ik net ook al zei. Het is namelijk door hem, en in het bijzonder door zijn geloof. Want dat lazen we net in Romeinen 3, door het geloof van Jezus Christus. En op andere plaatsen in hetzelfde Romeinen 3 en ook in Galaten 3 enzovoorts lezen we dat het is uit het geloof van Jezus Christus. En in Hebreeën hebben we dat uitgebreid besproken, dus daarom ga ik er ook niet verder meer op in. Dat is Hebreeën 5, dat hij namelijk vers 8 gehoorzaamheid geleerd heeft, geloof dus, geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden en volmaakt zijnde, is hij voor allen die hem geloven oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. Precies dezelfde gedachte. Het gaat dus via geloof. Het gaat via Christus, maar gaat ook via geloof. En in de praktijk is dat verschil niet zo groot, want als ik u er nou nog eens op wijzen mag, maar ik geloof dat ik alles gedaan heb. In Galaten namelijk, Galaten 4, 3 is het nog, wordt zelfs het woord geloof gebruikt, terwijl kennelijk Christus bedoeld is. Ja. Want, dat is Galaten 3, daar staat namelijk, er wordt gesproken trouwens over de middelaar, maar er staat dan, vers 22, de schrift heeft het alles onder de zonde en ook onder de wet, want daar gaan deze versen over. Het schrift heeft alles onder de zonde besloten, opgesloten of gevangen gezet, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus, ziet u, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus aan degenen die geroepen zijn, maar hier staat, aan de gelovigen zou gegeven worden. Uit het geloof van Jezus Christus. En dan verder. Doch eer het geloof kwam. Welk geloof? Van Jezus Christus, want daar gaat het over. En dus kan je net zo goed lezen. Doch eer Jezus Christus kwam. De gelovigen namelijk. Doch eer het geloof kwam, staat er. Maar het had net zo goed kunnen zijn, eer Jezus Christus kwam, waren wij, Joden, onder de wet besloten, namelijk in bewaring gesteld. En zijn besloten geweest tot op het geloof. Maar lees ook maar weer gewoon, tot op Jezus Christus, de gelovige. Tot op het geloof dat geopenbaard zou worden. Zo dan, de wet is onze tuchtmeester geweest tot het geloof. Maar nou staat er echt gewoon Christus. Heb je dat? Elke keer als er geloof staat, kun je Jezus Christus lezen. En als er Jezus Christus staat, kun je lezen geloof. De termen worden door elkaar gebruikt. Want het is uit Christus, het is ook uit het geloof in het bijzonder van Jezus Christus. Zo dan, vers 24, de wet is onze tuchtmeester geweest. Tot het geloof kwam, opdat wij uit Jezus Christus zouden gerechtvaardigd worden. Want hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat degenen die geroepen zijn, enzovoorts, die belofte zouden ontvangen uit hem. Je kunt dat gewoon verwisselen. Ik zeg niet dat je dat doen moet, maar ik geef het maar ter illustratie van de gedachtegang. Hè. Dit is de gedachtegang namelijk. De wet is onze tuchtmeester geweest tot Christus, de gelovige, het zaad van Abraham, opdat wij uit het geloof van Jezus Christus uiteraard, al staat het er niet expliciet bij in vers 24, opdat wij uit het geloof zouden gerechtvaardigd worden. En daarna kun je gewoon weer verder lezen in Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof van Jezus Christus, maar staat er ook niet bij, hebben vrede bij God. En dan staat het door onze Heer Jezus Christus, dus staat het toch. Dat zeg ik dan altijd. Langs de omweg. Maar goed. En dan vers 25 van Galaten 3. Maar als het geloof gekomen is, maar je kan net zo goed lezen. Maar als de middelaar van het nieuwe verband gekomen is. Of als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gekomen is. Kortom, als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Schiet me er nog één te binnen trouwens, je had ook kunnen lezen. Maar als de Heilige Geest gekomen is, zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Waaronder dan wel? Onder de Heilige Geest, precies. Maar dat was Romeinen 8, die zegt het zo. Die zegt, we zijn niet meer onder de wet, Romeinen 7. Want de wet des geest, van de, des geestes des levens, hè, wet van de geest des levens, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wij leven niet onder de wet, Romeinen 7, maar wij leven onder de Heilige Geest, Romeinen 8, die ons leidt naar dat zoonschap tot het welk wij geroepen zijn. Dat is de korte verklaring van Romeinen 8, hè, deze keer. Ja, zoek het maar eens na. Ik zeg het eigenlijk alleen voor degene die die hoofdstukken natuurlijk redelijk kende. Hè? Dan moet je dat meteen herkennen en zeggen, ja, dat is waar ook. Daar staat het ook. Hè? Dus als het geloof of als Christus gekomen is, zo zijn wij niet meer onder de tuchtmeester. Want gij zijt allen kinderen gods door het geloof in Christus Jezus. En dat klopt. Zo staat het er ook letterlijk.
Moet dat zomaar zijn?
Nee, daar niet. Voor zover ik weet niet, hoor. Ik moet het... Ja, is dat zo? Nou, dan moet ik me excuseren. Als het zo is, ik moet me excuseren. Ik heb een tamelijk nieuwe Bijbel. Daar heb ik dit soort correcties nog niet in aangebracht. Dus ik sta nou... Ik dacht dat het... Oh, moet zonen zijn. Sorry, ja, dat geloof... Ja, dat, oh, sorry. Nee, ik ga op het andere aspect in. Ik zal het goed zeggen. Gij zijt allen zonen gods. Natuurlijk moet het zonen zijn. Dat blijkt uit het verband wel. Gij zijt allen zonen gods door het geloof in Christus Jezus. Nee, toen ik zei, dat staat er zo goed, toen bedoelde ik niet te zeggen dat kinderen gods correct was. Ik bedoelde te zeggen dat geloof in Christus Jezus hier in dit vers correct is. Want in heel wat andere teksten staat in de vertaling helaas geloof in Christus Jezus, terwijl er in de grondtekst echt staat geloof van Christus Jezus. Dus dat bedoelde ik te zeggen. Maar het moet dus zijn, gij zijt alle zonen gods en niet meer kinderen onder de tuchtmeester, pedagoog staat er gewoon. In het Grieks dan, maar het is een Grieks woord. We zijn niet meer kinderen onder de tuchtmeester, maar we zijn zonen gods door het geloof in Christus Jezus. Waarbij de gedachte is, hier is de gedachte dat men onder de wet kind is, onvolwassen, want kinderen hebben wetten nodig. Zijn er kinderen in de zaal? Nee. Nou, jammer dan. Kinderen hebben wetten nodig, maar volwassenen niet. Volwassenen worden geacht een ingeschreven wet te hebben in het hart. En dat is precies het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond ook. Onder het oude verbond opgelegde wetten en onder het nieuwe verbond het woord Gods, de wet Gods, dus inderdaad het woord Gods geschreven in het hart. En als dat er is, dan hoeft er geen wet meer opgelegd te worden. En het probleem van onze samenleving is, als ik dat even tussendoor mag zeggen, het probleem van onze samenleving is zo langzamerhand dat er geen mensen meer zijn met ingeschreven wetten. Het moet allemaal opgelegde wetten zijn en daar houdt men zich toch niet aan. Waarom ook? Het enige echte argument om je aan opgelegde wetten te houden is om niet in conflict te komen met de ingeschreven wetten in je hart. Denk daar maar eens over na. Waarmee ik dus gewoon gezegd heb dat opgelegde wetten totaal, maar dan ook totaal, geen enkele zin hebben.
Wie de zoon heeft, heeft het leven.
Precies, broeder. En daarmee nog een heleboel dingen meer, hè? Ja. Het gaat om ingeschreven wet. Dat is de gedachte. En als men ingeschreven wet heeft, dan is men volwassen. Dat is een kenmerk van volwassenheid. Het zijn kinderen die vragen, laat ik het anders zeggen, het is kinderachtig. Het is des kinds, zou Paulus gezegd hebben, om te vragen, wat moet ik nu doen? En mag ik dit? Mag ik dat? Je bent gezegend als je zulke kinderen hebt, dat meen ik. Dat meen ik echt, ja. Dan gaat er niet zoveel verkeerd. Maar het wordt wel een beetje vervelend als die kinderen een jaar of 30 of... Want ik neem het altijd ruim. Nou goed, 40 dan. Als ze een jaar of 40 zijn en dan nog vragen... Pa, mag ik dit, mag ik dat, wat moet ik nu? Enzovoort. Dan zijn ze namelijk niet volwassen. En dan heeft de opvoeding gefaald. Ja, dan heeft de opvoeding gefaald. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Wachten gewoon tot ik zelf ook nog een paar jaar ouder ben. Dan is het iets makkelijker wellicht, hè. Maar goed. Maar het was maar even Galaten 3 om te laten zien dat daar geloof genoemd wordt. Maar dat het in feite gaat om Christus. Het geloof van Christus. Of de gelovige Christus die het ware zaad van Abraham is. Abraham die ook de gelovige was immers. En aan wie de beloften gedaan zijn. Nou, dan ga ik terug naar Hebreeën 9, vers 15. Zie, dat lukt me niet, hè? Wat zei broeder Smit? Galaten 4. Weet u dat er een heleboel mooie teksten staan daar, broeder? Galaten 4. Ja, precies, ja. Kijk, dat gedeelte van het eerste deel van Galaten 4 gaat in op de gedachte die ik net met één zin even probeerde te zeggen. Om dat af te sluiten. Ik zei namelijk, hier in Galaten is de gedachte dat men onder de wet kind is. En dat men onder het nieuwe verbond zoon is. En ik zei hier, omdat het ook alleen hier maar zo is. Want in de Romeinenbrief bijvoorbeeld, Romeinen 8 dus weer... En ook in bijvoorbeeld de eerste Korinthebrief en ook in Petrus is de gedachte dat wij wedergeborenen onder het nieuwe verbond kinderen Gods, wel degelijk kinderen Gods zijn. En dat wij onderweg zijn naar het zoonschap en dat wij vervolgens op zijn vroegst, maar goed er staat een datum voor, dat wij bij de verlossing van ons lichaam, dat is in de praktijk bij de opname van de gemeente, dan wel de dag van Christus. Dat wij dan tot zoon zullen worden aangesteld. Maar dat is een andere gedachtegang, niet tegenstrijdig, maar dat is een andere gedachtegang dan hier in Galaten. Hier in Galaten is de gedachte, men is onder de wet onvolwassen en onder het nieuwe verbond is men volwassen. Onder het oude verbond kind, onder het nieuwe verbond zoon. Nou ja, behoort men te weg, vooruit. Maar dat is het idee, terwijl in de andere brieven gesproken wordt over ons als kinderen Gods. Daar blijven we ook altijd, zolang we nog in het vlees zijn. Hoewel het zo kan zijn dat God zich jegens ons gedraagt als zonen. Maar dat staat in Hebreeën 12 en dat betekent dat we op dat onderwerp dus nog wel een keer terugkomen. Dat zal ik ook zeker uitgebreid genoeg doen, want er is heel wat misverstand over. Er zijn er namelijk die zeggen, er zijn een boel kinderen gods, maar ik ben al een zoon gods, dus de kinderen moeten naar de zoon luisteren, ik ben de baas. En daar heeft men een tekst voor, want er staat in Galaten 4. bij zijn zonen Gods. Alleen sommigen zijn het nog niet, want er staat in 1 Korinthe en zo grijpt men de macht. En dan haalt men schriftplaatsen door elkaar die weliswaar eenzelfde gedachtegang volgen, maar die diezelfde gedachtegang toepassen op twee totaal verschillende omstandigheden en zo krijg je de verwarring. Zo krijg je de paus in Rome. Ja, dat is het eigenlijk, ja. Broeder, ik zeg wel eens, die Rooms-Katholieken mogen nog blij zijn, die hebben maar één paus. Goed. Maar goed, Galaten waren we. Daar staat namelijk in vers 2 over het kind dat hij, Galaten 4, hè, broeder Smit, daar staat in vers 2, het kind is onder voogden en verzorgers, dan wel tuchtmeesters, hij is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Ja, wij horen de Sabbat te houden enzovoort. Want dat is een eeuwige wet. Dat is een wet waaraan we ons moeten houden. Wij zijn niet verlost van de wet, zegt men. Wij zijn verlost van de eerste beginselen der wereld. Waarna de vraag is, wat doe je dan met Galaten 4 vers 3, broeder Smit? Niet waar, wat doe je daar nou mee? Want wij Joden waren dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar het is de wet. Het is volstrekt hetzelfde. Het hoeft niet de Mozaïsche wet te zijn specifiek. Eerste beginsel der wereld is wet in het algemeen. En daar zijn we van verlost. Van alle wet namelijk. En dus staat er. Wij waren als kinderen onder de wet in slavernij gebracht. Want zegt vers 1. Zolang het tijd als de erfgenaam. Wel een erfgenaam. Maar zolang het tijd als de erfgenaam kind is. Verschilt hij in niets van een dienstknecht. Want zo goed als tot dienstknechten gezegd wordt. Doe dit en doe dat en doe zo niet. Precies zo worden diezelfde dingen gezegd tot kinderen. Volgens de Bijbel. Volgens de Bijbel. Ontvangen de kinderen opdrachten en geboden en verboden enzovoorts. En ze verschillen dus in niets van een dienstknecht. Pas als de tijd daarvoor is, die door de vader bepaald trouwens. Pas als de tijd daarvoor is, wordt het kind officieel bevorderd, gepromoveerd tot zoon, aangesteld tot zoon. Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En officieel op een heden. Wanneer dan? Op een heden, op een bepaalde dag. Hè? En Paulus zegt dat hier, van de Joden. Zij leefden onder de wet, ze waren dienstbaar gemaakt. Vers 4, maar wanneer de volheid destijds van de vader tevoren gesteld uit vers 2. Wanneer de volheid destijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit de vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de belofte der eeuwige erfenis zouden ontvangen. Nee, ik kijk altijd of ik reactie krijg, maar daar staat het dus niet, hè? Er staat opdat wij de aanstelling tot zonen verkrijgen zouden. Maar hier slaat die aanstelling tot zonen inderdaad op gewoon het aanbreken van het nieuwe verbond. Maar als in de Romeinenbrief gesproken wordt over kinderen die ooit zullen worden aangesteld tot zonen, gaat het over wat anders. Gaat het over de kinderen onder het nieuwe verbond die wachten totdat ze in de toekomst bij de verlossing van het lichaam tot zonen zullen worden aangesteld. Daar vind je dus dezelfde gedachtegang. Hetzelfde beeld, om zo te zeggen, maar toegepast op een andere situatie en je mag ze dus niet door elkaar gooien. Dus onder het oude verbond kind, wel nu, dan onder het nieuwe verbond zoon. Maar hetzelfde vraag gaat nog een keer op. Wij levend onder het nieuwe verbond, nu kind, nog in het vlees, in dienstbaar gemaakt aan Christus, dienaren van het nieuwe verbond enzovoorts, en in de toekomst pas als zoon aangesteld. En dat alleen bij gebleken trouw. Vanzelfsprekend, zeg ik dan maar. Maar goed, ik beloof je dat we daar later nog op terugkomen. Hier gaat het dus, in dit schriftgedeelte gaat het in wezen om dezelfde gedachte als uit Hebreeën 9, namelijk dat al die dagen van het oude verbond van de wet het wachten was op het aanbreken van het nieuwe verbond. En het wachten was op de komst van de middelaar. En hij is, Christus is die middelaar van het nieuwe verbond, sinds zijn opstanding uit de dood. Want, en nou proberen we terug te gaan naar de gedachte van Hebreeën 9, want het idee is daar dat het nieuwe verbond inderdaad een testament is. Verbond en testament zijn immers hetzelfde woord. Je kunt, een testament is een verbond en een verbond kan een testament zijn. Zeg ik altijd maar, hè? Precies zo. Hè? Testament is een verbond en een verbond kan een testament zijn. Nou, hier wordt het verbond beschouwd als testament. En dus staat er op dat, hij is de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, enzovoorts. Waarmee gezegd wordt, in deze tussenzin, ik heb hem in mijn Bijbel zojuist tussen haakjes gezet. U weet wel, die nieuwe Bijbel, dat stond er allemaal nog niet in, hè. Maar ik heb hem zojuist tussen haakjes gezet. De dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Het idee is dat eerst door de dood die overtredingen in het bijzonder, maar de zonden in het algemeen, verzoend moesten worden, opdat pas daarna, nadat de zonde is weggedaan, deze eeuwige erfenis kon gegeven worden aan degene die inmiddels dus geen zondaren meer zijn. Dat is de gedachtegang. Dus de dood moest eerst komen. Of zoals later staat, zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Nieuw leven, eeuwig leven, wordt alleen gegeven nadat de zonden zijn weggedaan. Of beter, nadat het oude leven is weggedaan, want eigenlijk komt het daarop neer. U weet wel, eerst de dood, dan een poos niks en dan pas de opstanding. Er zit altijd een dag tussen. U weet wel, ten derde dagen. Omdat het los van elkaar staat. Eerst het oude weg, dan komt het nieuwe pas. En eerst dus het oude verbond weg, dan komt het nieuwe pas. Eerst de oude schepping weg, dan komt het nieuwe pas. Op een heleboel verschillende gebeurtenissen uit de heilshistorie wordt het toegepast, maar niettemin, dat is de gedachte. En wat er dus staat in vers 15, is dat eerst de dood moest intreden om verzoening te doen voor de overtredingen die er nou eenmaal begaan waren, met name onder het oude verbond. Want zoals gezegd, onder het oude verbond waren er overtredingen. Maar die moesten eerst verzoend worden. Er moest bovendien helemaal een einde gemaakt worden aan het oude verbond. Opdat pas daarna het nieuwe verbond in werking zou treden. En omdat dus pas daarna die belofte van een eeuwige erfenis vervuld zou worden. En dus opdat die eeuwige erfenis gegeven zou worden aan de geroepenen, namelijk de gelovigen. Maar zolang het oude verbond er nog was, wat zullen we zeggen, zolang het eerste verbond nog stand hield, was er geen plaats voor het tweede. En zolang de voorhang nog niet gescheurd was, weet u wel, gingen de priesters alle dagen in het heilige, maar dat is een paar hoofdstukken terug. Oh nee, het is dit hoofdstuk. Het is een paar weken terug, laat ik het zo zeggen. Benadering is in een jaar geleden. Maar goed, hè. Er staat hier in vers 6, 7 en 8 enzovoorts. Hè. Zolang het oude verbond er nog was, zat het nieuwe verbond niet in werking. Zolang het dienst gedaan werd in het heilige, ging de hoge priester niet in het heilige der heiligen. Ik heb u dat ook laten lezen, omdat het in Leviticus ook staat. Hè? Als de hoge priester op verzoendag ingaat in het heilige der heiligen, mag er niemand aanwezig zijn in het heilige. Want die dienst moet eerst stoppen voordat de dienst in het heilige der heiligen plaatsvindt. En dat was de gedachtegang dus hier in het eerste deel van dit hoofdstuk. En er wordt hier dus in letterlijke taal in vers 15 bevestigd. Door de dood van de Heer Jezus kwam een einde aan de dienst in het heilige. Dat wil zeggen, kwam een einde aan het oude verbond. En pas toen kon de voorhang open en kon de dienst in het heilige der heiligen beginnen, is de gedachte. En kon dus het nieuwe verbond aanbreken. Dat staat hier ook, maar daarna wordt de gedachte inderdaad naar voren gebracht dat het nieuwe verbond inderdaad een testament is. En een testament treedt pas in werking bij de dood van de testamentmaker. Zo kun je het ook zeggen. Dus weer een andere redenering, maar het is er één, hè. Want dat staat in vers 16. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen. Waarom maken zo weinig mensen een testament? Omdat het een doodvonnis is. Dat is het nou eenmaal. Want het testament betekent niks zolang ik nog leef. Nee? Dat betekent pas wat als ik doodga. Nou ja, dat is het hele punt, hè. Dat ik doodga. Oh, dat is goed, sorry. dat het testamentmaker doodgaat. Ja, dat, zo, het is zelfs nog sterker. Zodra dat testament er is, zitten de begunstigers, hè, de begunstigden, hoe heet zoiets? Begunstigden van het testament. Degene wie naam in het testament genoemd worden, die zitten te wachten, feitelijk, op de dood van het testamentmaker. Dat is nu eenmaal zo. Daar is niet aan te ontkomen. En omdat dat een rare gedachte is, maakt men gewoon geen testament, heb ik het idee. Maar goed, daar weet je alles van, hè? Nou goed, testamenten. Maar laat maar zitten. Maar zo is het inderdaad, hè? Het hele, waarna de vraag is, wie heeft dit testament gemaakt?
God.
Ja, nou gaan jullie zitten twisten over hoe je hem nou zal noemen voor de gelegenheid, hè? Ja, de Heer zelf dus. In ieder geval ook het nieuwe verbond. Het oude ook, het nieuwe ook trouwens. Het maakt niet uit, beide testamenten zijn gemaakt door de Heer zelf. Maar het oude was een schaduwdienst, was alleen een beeld. Maar het Nieuwe Testament is niet het beeld, maar is het ding zelf. Dat staat in Hebreeën 10 vers 1. En dat betekent dus dat het Nieuwe Verbond alleen in werking kan treden als de testamentmaker letterlijk overlijdt. Want het is geen beeld, het is letterlijk. Het Oude Verbond was een dienst van beelden, van schaduwen. En daarom wordt in de rest van hoofdstuk 9 uiteengezet dat het Oude Verbond ook werd ingewijd via bloedstorting. Dat wil zeggen, daar moest ook iemand voor sterven voordat het in werking trad. Alleen, aangezien het beelden waren, stierven dus stieren en bokken, om zo te zeggen. Daar komen we straks nog wel even op terug. Dus was het inderdaad bloed der kalveren en bokken, staat er in vers 19. Maar het Nieuwe Verbond is een andere zaak, dat is niet schaduw, maar dat zijn de dingen zelf. En dat betekent dat het Nieuwe Verbond pas, omdat het een testament is, pas in werking treedt bij de dood van de testamentmaker. En wie was die testamentmaker? Daar hebben we het een van de vorige keren over gehad. Want het was Jehovah zelf namelijk, die, laten we maar zeggen dan, in Jeremia 31 dat Nieuwe Verbond aankondigde en zei, zie ik, maak met Israël, met het huis van Israël, met het huis van Juda een nieuw verbond. Dus dat was Jehovah zelf. En bovendien, het was diezelfde Jehovah of Heer, gewoon in het Nederlands dan, die de belofte deed al aan Abraham. En dat betekent dus dat degene die de belofte deed aan Abraham en degene die sprak via Jeremia, dat precies diezelfde zou sterven om vervolgens zijn belofte en zijn nieuw verbond dus te bekrachtigen.
Zo verkondigt hij de dood te zien.
Ja, ik sta te bedenken wat ik nou zeggen of zwijgen zal. Want de reactie die mij het meest bijstaat was van iemand die zei, dat is ondenkbaar. Dat is ondenkbaar. Een oprechte gelovige neem ik aan, maar hij zei, is ondenkbaar. Maar niettemin, dat is de Bijbelse gedachte, dat diezelfde Jehovah uit het Oude Verbond, die immers, want het is helemaal niet moeilijk, die immers van zichzelf zei, in ieder geval via Jesaja vele malen, ik ben de heilige Israël, ik ben de verlosser van Israël, ik zal hun koning zijn, ik ben hun herder. Hun goede wel, zelfs een goede herder, wel te verstaan, hè. Die is degene die later stierf aan het kruis van Golgotha, nadat hij trouwens ook zei, ik ben de goede herder.
God in het vlees, hè?
Het is God in het vlees, ja. Kortom, het is de Heer Jezus Christus, maar even met de nadruk op Heere. Jehovah, Joshua, Mashiach. Dat wil zeggen, diezelfde Heer die in het Oude Verbond sprak, die is degene die mens werd, die zich ontledigd heeft, die de gestalte van een dienstknecht, een slaaf onder de wet, aangenomen heeft, Filippenzen 2 enzovoorts. Die gehoorzaam is gelovig trouwens, staat er dus, gelovig is geworden, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en daarom zei het ganse huis Israëls bekend, zei Petrus vervolgens, dat God deze Jezus tot Jehovah en tot Christus gesteld heeft. En als het niet zo is, kan er geen enkele oprechte Jood behouden worden, want die hebben maar één Heer. En er is maar één naam die aanbeden mag worden, dat is niet de naam Jezus. Dat is de naam van Jehovah namelijk. Maar dat is de naam van Jezus. Joshua. Ja. Jehovah Yahshua Mashiach. Jehovah namelijk is de naam van Jezus en Jezus is Jehovah. Alleen hij kreeg de naam Jezus pas bij zijn menswording. En hij kreeg de titel Jehovah terug bij zijn opstanding. God heeft deze Jezus tot Jehovah en tot Christus gesteld. Maar hij is heus dezelfde. Degene die dit nieuwe verbond aankondigt aan Abraham, aan David, aan Jeremia en Jesaja natuurlijk ook, heel uitgebreid overigens, is degene die stierf aan het kruis van Golgotha. En als het niet zo is, en als het dus is zoals die broeder vervolgens schreef aan mij, over mij, over wat ik geschreven had. Die schreef namelijk dat het niet kan en dat Jehovah niet sterven kan. Nou, als dat zo is, dan breekt het nieuwe verbond nooit aan. Want dan kan hij wel een testament maken, maar als hij toch niet sterft, heeft het testament geen enkele zin. Is dat nou ondenkbaar? Nee, het is noodzakelijk zelfs. Het is dé grote Bijbelse gedachte dat God zelf mens wordt inderdaad. En zelf de dood ingaat om verzoening te doen voor zijn eigen schepping. Hij is trouwens de enige die het recht heeft om dat te doen.
Ik ben uw heiland zonder mij erheen.
Dat is Jesaja, ja, precies. Nou, daar moeten we het eerst bij laten, want het is weer tijd voor een lied en een pauze. Voor ik het vergeet, had ik toch nog even iets willen zeggen over vers 15. Over de tussenzin namelijk in Hebreeën 9 vers 15... waar staat de dood gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Die gedachte dat de Heer stierf aan het einde van het Oude Verbond, speciaal ook voor de overtredingen die dus onder de wet begaan waren, die gedachte vinden we ook elders in de schrift. Ik moet er meteen bij zeggen dat het een deel van de waarheid is, want de waarheid is natuurlijk volledig dat de Heer Jezus stierf om de zonden der wereld, namelijk van alle mensen, van goddelozen, onrechtvaardigen, krachtelozen, van, kortom van zondaren, van iedereen, weg te nemen. Zodat de mens, ik heb het natuurlijk vaker gezegd, maar ik herhaal het voor alle duidelijkheid, zodat de mens inderdaad niet verloren gaat vanwege de zonden die hij begaan heeft. Maar een mens gaat verloren, als hij verloren gaat, gaat hij verloren op grond van zijn ongeloof. Dat is de gedachte. Maar hier wordt specifiek gesproken over dat de Heer stierf voor de misdaden, de overtredingen heet het, die onder het oude verbond gedaan zijn. Niet omdat dat alles is, maar om aan te geven dat juist door de wet, doordat er wet was, waren niet alleen zonden, maar ook overtredingen. Met andere woorden, dat oude verbond bracht niet zoveel goeds, maakte inderdaad de dingen langs één kant bezien alleen maar slechter. De zonden namen toe, de overtreding werd te meerder, of hoe het dan op andere plaats maar heten mag. Voor zover het een uitzonderingspositie was, broeder, was het een negatieve uitzondering. Het was niet een voordeel om de wet te hebben, het was een nadeel om de wet te hebben. En ik weet niet of ik dat hier gezegd heb, in ieder geval heb ik het op andere plaatsen gezegd. Als het de Romeinenbrief leert dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, dan geloof ik dat het eerst voor de Jood is, niet omdat die de grootste rechten erop kunnen laten gelden. Want zowel Jood als heiden worden gerechtvaardigd uit geloof. En God is niet God der Joden alleen, maar ook der heidenen, Romeinen 3. Dat wil zeggen, er is geen verschil. Er staat er ook steeds, er is geen onderscheid, Romeinen 3. Ze hebben alle gezondigd, derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. Het staat Abrahams, de middelaar van het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag. Waarom dan toch eerst de Jood en ook de Griek? Want dat wordt vele malen herhaald in Romeinen. Eerst de Jood en ook de Griek. Waarom eerst de Jood? Ja, omdat die dat het meest nodig hebben. Die staan er het slechtste voor namelijk. Niet alleen zondaren, maar ook overtreders van de wet. En bovendien schuldiger dan welk andere mens ook voor God, omdat men de wet heeft. Men draagt een zwaardere verantwoordelijkheid, zal ik maar zeggen. Of gewoon een gewaarschuwd mens stelt voor twee, zeggen wij in het Nederlands. Maar zo is het dus feitelijk ook. Bovendien leefde men onder de wet, hetgeen in bijzonder bediening des doods was. De prikkel nu des doods is de wet. zodat de Jood er slechter voor stond dan de heidenen. En in onze dagen is dat nog zo, zelfs als men niet onder de wet leeft. Want, nou ja, als u dat niet gelooft, vraagt het maar eens na aan een Jood. Afgelopen 1900 jaar, zeg maar zo'n beetje, heeft het voor een Jood slecht uitgezien. Ook voor degene die niet onder de wet leeft, hoor. Overal vervolgd, omdat zij dat volk zijn dat door God officieel aan de kant geschoven is. God heeft van hen wat weggenomen aan het begin van onze bedeling. En heeft dat gezonde naar de heidenen, heeft het van hen weggenomen. Zij staan er slechter voor wat dat betreft. En daarom hebben zij zo geredeneerd, dus oppervlakkig geredeneerd, maar zo geredeneerd hebben zij meer behoefte aan dan wel baat bij het evangelie dan willekeurig welke heiden. Dat is waar het om gaat. Dus het is kracht Gods tot zaligheid. Eerst de Jood, omdat hij leeft onder de macht van de zonde en de wet. En ook de Griek, want die leeft onder de macht van de zonde.
Maar pas is ook niet een koninkrijk.
In alle teksten die ik gelezen heb, waar gesproken wordt over de Jood en ook de Griek, of eerst de Jood en ook de Griek, heb ik nooit gevonden dat er sprake was van prediking van het koninkrijk of wat dan ook. Maar altijd gewoon van de zaligheid, de vergeving van zonde en wedergeboorte en dat soort dingen meer. Meer niet. De andere kant is natuurlijk, want dat is wat u waarschijnlijk suggereert. De andere kant is natuurlijk dat men die stukke uitspraken verklaart door te zeggen, nou ja, de Bijbelse woorden, beloften enzovoort, het is toch allemaal eerst aan Israël gegeven. Dus eerst aan Israël, daarna ook de heiden enzovoorts. Dan zeg ik, ja, dat kan wel zo zijn, maar dat kan niet de achtergrond zijn van deze uitspraken in de Romeinenbrief, omdat dat al spreekt over een tijd waarin de situatie zelfs andersom was, waar notabene die uitspraak staat in Romeinen 1 vers 16. Maar één hoofdstuk eerder staat, het zij u bekend dat de zaligheid de heidenen gezond is en die zullen horen. Dat wil zeggen, het gaat toch over onze bedeling en over een tijd dus waarin de zaligheid officieel van de Joden werd weggenomen en rechtstreeks gebracht werd aan heidenen buiten de Joden om. Ze werden zelfs gepasseerd. En juist in verband daarmee is het verklaarbaar dat er staat, het is kracht Gods zaligheid. Eerst de Jood, zeker. Zeker. Primair de Jood. Maar net zo goed ook de Griek. Want er is niemand te verontschuldigen, tezamen zijn zij afgewezen, samen onnut geworden enzovoort. Want de toorn God wordt over de hele mensheid geopenbaard. Dat is het eerste hoofdstuk van Romeinen dus. Maar goed, meer wil ik daar niet over zeggen. Wat ik wel wilde zeggen, is dat hier in Romeinen 9 staat dat de Heer dus in het bijzonder juist stierf voor degenen die onder de wet waren. Daarbij denk ik aan Galaten 4, waar staat de Heer kwam onder de wet, opdat hij degenen die onder de wet waren, verlossen zou. Hij kwam dus zeer zeker, niet alleen voor alle mensen, maar zeer zeker voor degenen die onder de wet waren. Galaten 4, heb ik dus straks gelezen. Hè? Maar diezelfde gedachte die hier dan ook staat, die wordt gevonden in Romeinen 3. Daar waren we via een andere associatie al even. Romeinen 3 namelijk, waarin er staat in vers 21, vanaf vers 21, dat de rechtvaardigheid Gods geopenbaard is geworden zonder de wet, buiten de wet om, hoewel de wet ervan getuigt. Vers 22, namelijk de rechtvaardigheid Gods, die openbaar wordt door het geloof van Jezus Christus. En die komt tot allen en over allen die geloven. En daar staat het weer, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek, of tussen Jood en Heiden, want zo staat het in vers 29 bijvoorbeeld, of tussen besnijdenis en voorhuid, want zo staat het in vers 30. Er is geen onderscheid, zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid. Let op, er is geen onderscheid. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, die hebben ze niet, die missen zij. Die zouden ze moeten ontvangen, maar het komt door het evangelie, hè, die heerlijkheid Gods. En dus staat er vers 24, en worden om niet, dat wil zeggen gratis, gerechtvaardigd uit zijn genade, dus niet uit de wet en ook niet uit werken. En dus nog weer gratis. Hè. Worden om niet gerechtvaardigd, niet uit de wet, maar uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is en ook altijd blijft, Want alleen in hem zijn wij verlost, want in hem is de verlossing. Of alleen in hem is het leven. En dus, broederschepers, wie de Zoon heeft, heeft het leven. Zo is het, hè? Precies. Dus door de verlossing die in Christus Jezus is, en wat stond er in Jesaja ook alweer? Want ik zie een verwijzing naar Jesaja 53 hieronder staan. Maar wat staat er in Jesaja ook alweer? Daar zegt Jehovah: ik ben de Heilige Israëls, ik ben hun verlosser. En hier staat: de verlossing is in Christus Jezus. Voor de Jood en de Heiden. Hij is dus dezelfde, wil ik maar zeggen. En dan vers 25. De verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Eigenlijk, maar dat is beeldspraak en daarom heeft men het zo niet vertaald. Eigenlijk verzoendeksel. Hier staat hetzelfde woord wat ook gebruikt wordt in Hebreeën 9. Voor het verzoendeksel met de cherubim der heerlijkheid. Heerlijkheid. Ze hebben alle gezonden, staat hier, derven de heerlijkheid Gods. Maar God heeft Christus voorgesteld tot verzoendeksel met daarop de cherubijnen der heerlijkheid. Zodat je ziet hoe die schriftplaatsen aan elkaar hangen. Maar goed, even terzijde. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. Waarom? Wel, er worden twee antwoorden gegeven. De eerste is in vers 25 nog, het begint met tot. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat wil zeggen, de Heer Jezus leed en stierf en stond uit de dood op. Opdat God zijn eigen rechtvaardigheid daarin zou betonen. Tot een demonstratie dus, een betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. En de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods is dus vergeving van in ieder geval van al die zonden die in de 4000 jaren gedaan zijn tot aan de dood van de Heer Jezus. En daar hoort dus uitdrukkelijk de wet ook bij. Bovendien de verwijzing naar het verzoendeksel eigenlijk is natuurlijk sowieso een verwijzing naar de wet. En de dienst onder het oude verbond in het algemeen. Maar het idee is dat God daarin zijn rechtvaardigheid demonstreert. Dat wil zeggen dat God de zonden, die vergeven moesten worden nou eenmaal, dat God de zonden heeft laten dragen door dat lam Gods, waarin hij zelf voorzien heeft, het lam Gods dus, dat de zonden der wereld wegneemt. En als God dus zonden vergeeft, dat wil zeggen niet toerekent, en als God dus onze zonde aan ons niet toerekent, dan is dat rechtvaardig. Je kunt zeggen dat is een kwestie van genade, is toch geen rechtvaardigheid. Nee, dat is rechtvaardig, want God heeft namelijk deze zonden laten wegdoen, laten dragen, om zo te zeggen, door de Heer Jezus. De straf die ons de vrede aanbrengt, dat is Jesaja 53 onder andere. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En de belangrijke, ik ga nou heel langzaam. Ik weet niet of ik het ooit gezegd heb hier, dus ik doe het dan nou maar even uitgebreid. De belangrijke gedachte hier is dat antwoord gegeven wordt op een vraag onzerzijds. Een vraag namelijk, waarom moest de Heer Jezus sterven en vervolgens uit de dood opstaan? Waarom moest dat? Ja, en er zijn er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat u zegt, nou, dat was om onze zonde weg te doen. Dan zeg ik, zie je wel, wij mensen denken ook altijd aan onszelf. Hè? Maar niet in mijn, nee, het is goed, het is waar, om onze zonde weg te doen. Maar als je daarover nadenkt, wordt het een moeilijk standpunt, hoor. Wordt een moeilijke positie om dat vast te houden. Want dat betekent dat hij van ons moest sterven. Wij hadden nou eenmaal gezondigd. Onze zonden moesten worden weggedaan. Dus hij moest sterven. Dat is, kon door ons. Dat is, hebben wij zo gewild. Dat is van ons entwege. Of hoe zeg je zoiets? Maar het is niet het echte Bijbels antwoord. Het is wel een waarheid. Het is wel waarheid, laat ik het zo zeggen. Het is een aspect van de waarheid. Maar het is niet echt de waarheid. De waarheid is namelijk niet dat hij moest lijden en sterven uit de dood opstaan om onze zonden. maar om de rechtvaardigheid Gods. Dat is het echte verhaal. Hij deed het niet om ons, hoewel wij er baat bij hebben, het was ter wille van ons. Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ik ontken het niet, maar het is niet een goede antwoord. Het antwoord moet zijn, het was om God, dat wil zeggen ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Want als God gewoon onze zonde zomaar zo zonder meer niet toegerekend had, hij zegt, nou ja, jullie kunnen het ook niet helpen, je bent helemaal in zonde ontvangen, of hoe heet dat, Psalm 51, je bent helemaal in zonde geboren, en je ouders waren ook zondaren, het is ongewoon trouwens ook niet, en bovendien, je hebt ook niet, je hebt niet gekund, je hebt niet anders gekund, er was geen alternatief, zand erover. Dat bedoel ik niet letterlijk deze keer trouwens. Hè? Juist niet letterlijk bedoel ik, hè? Ik zal het door de vingers zien dan. Op hetzelfde moment is God onrechtvaardig. Nee, goed, op hetzelfde moment is God liefde, barmhartig, genadig. Natuurlijk, ja, dat is waar. Maar onrechtvaardig. Dat heb je vaak trouwens met barmhartigheid en liefde enzovoort. Het brengt meteen onrechtvaardigheid met zich mee. Let maar eens op. En andersom. Rechtvaardigheid brengt onbarmhartigheid en liefdeloosheid met zich mee. Veelal, bij mensen in elk geval. Maar het punt is dat onze zonden weliswaar vergeven worden vanuit de liefde, de Gods, de barmhartigheid Gods, de genade van God, de goede tierenheid Gods, of hoe het maar heten mag. Dat is waar. Maar daarbij doet hij niet tekort aan zijn rechtvaardigheid, want de straf voor onze zonde is wel gedragen, alleen niet door ons, maar door de Heer Jezus Christus, die zich garant gesteld heeft voor de wereld, de schepping als zodanig. Zie? En het was nodig, niet waarom stierf hij, maar waarom was het nodig dat hij stierf? Nou, dat was niet om onze zonde. Als je vraagt waarom stierf de Heer, ja, dat was om onze zonde, dat klopt. Dat is niet het enige antwoord, maar goed, dat klopt. Maar waarom was het nodig dat hij stierf om onze zonde? Wel, nee. God had ons ook gewoon verloren kunnen laten gaan. Het was niet nodig dat hij stierf. Maar het was nodig opdat God onze zonde zou kunnen vergeven, zonder daarbij zelf onrechtvaardig te worden. Zodat door de dood en opstanding van Christus twee dingen tegelijkertijd, twee tegengestelde zaken feitelijk, tegelijkertijd vastgesteld worden. Namelijk punt 1, de liefde Gods, en punt 2, de rechtvaardigheid Gods. Want God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaren waren, Romeinen 5. Maar hier, dat is Romeinen 5, één bladzijde verder in mijn Bijbel. Maar aan de andere kant, de linkerkant van mijn Bijbel dus in dit geval, staat dat hij voor ons gestorven is en opgewekt. Niet om de liefde Gods te bevestigen, maar om de rechtvaardigheid Gods vast te stellen. En dat staat eerst. En dat is maar waar het om gaat, dat is wat in deze verse naar voren gebracht wordt. God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, vers 25 van Romeinen 3, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Want via de dood van de Heer Jezus werden inderdaad, of dood en opstanding moet ik zeggen, werden inderdaad de zonden die tevoren geschied zijn weggedaan en dus vergeven. Dat is wat de rest van vers 25 zegt. En met name gaat het daar over de zonden die tevoren geschied zijn onder de 4000 jaren, zal ik maar zeggen, van verdraagzaamheid Gods. Maar dat het niet het enige is, staat in vers 26. Want als we nou weer de vraag stellen, waarom was het nodig dat de Heer Jezus stierf en uit de dood opstond, dan staat er in vers 26, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Het is dus precies hetzelfde, vers 25 en 26. Maar vers 25 spreekt over de zonden die begaan waren voor de dood en opstanding van Christus. En vers 26 spreekt over de zonden die begaan zullen worden na de opstanding van Christus. Namelijk tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En daarna staat er, de zin die daarna volgt, die slaat op zowel vers 25 als 26. Namelijk, opdat hij rechtvaardig zij, en dan moet je alleen het woordje en doorstrepen, vervolgens. Opdat hij rechtvaardig zij, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dat is goed Nederlands. Of iedereen het begrijpt, weet ik niet. Maar dat is goed, dat is duidelijk goed Nederlands. Wat er staat namelijk is dat opdat hij rechtvaardig zij of is, wanneer hij degene die geloven rechtvaardigt. En God rechtvaardigt degene die gelooft, want God rekent geloof tot gerechtigheid. En terwijl God dat doet, is hij zelf ook rechtvaardig. En daar gaat het om. Want als de Heer geloof zou rekenen tot gerechtigheid en de Heer Jezus Christus was niet gestorven en opgestaan, dan zou God van ons weliswaar zeggen op grond van geloof dat wij rechtvaardig zijn, maar op hetzelfde moment is hij zelf onrechtvaardig. En dat betekent onze rechtvaardigheid, die zojuist verklaard is, dus niets. Want als iemand die zelf onrechtvaardig is van ons zegt dat wij rechtvaardig zijn, hè, dan wordt de situatie alleen maar erger. Nee, daar komt niks van terecht natuurlijk. Dat kan, dat is ook ondenkbaar. Dat is nou ondenkbaar. Dus waarom was het nodig dat de Heer stierf vanuit de dood opstond? Om de rechtvaardigheid Gods vast te stellen, te bewaren en dus ook te betonen, te demonstreren. En dat is wat hier staat. De Heer, namelijk de Heer Jezus, die leed en stierf, of Christus Jezus, die leed en stierf vanuit de dood opstond, volgens vers 25, voor de zonden uit het verleden, van voor zijn dood en opstanding, volgens vers 26, voor de zonden die daarna, in deze tegenwoordige tijd, begaan worden. Maar het is gebeurd, opdat God rechtvaardig zou zijn, wanneer hij degene die uit het geloof van Jezus is rechtvaardigd. Dat is wat er staat. Zodat u, want daarom haal ik het aan, zodat u niet moet denken, er staat hier alleen maar dat hij gestorven is tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Nee, net zo goed voor de overtredingen die daarna begaan waren, of de zonden in het algemeen, enzovoorts. En daarmee ben ik dus weer terug in Hebreeën 9, al is de verleiding altijd groot om in Romeinen 3 te blijven, want het zijn zulke fundamentele stukken. Prachtige hoofdstukken, als ik het zo zeggen mag. Maar goed, Hebreeën 9 is dat ook. Dus we gaan Hebreeën 9. Waar staat dat de dood tussen gekomen is tot verzoening der overtredingen die onder het eerste verbond waren. Opdat degene die geroepen zijn, de gelovigen dus, de belofte, namelijk de eeuwige erfenis en dus de vervulling van de belofte, ontvangen zouden. Want, zegt vers 16, en dan wordt het ineens weer eenvoudig, want waar een testament is, en dit is een testament, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers komen daartussen, dat mag u vergeten, ik snap niet waarom ze dat erbij gezet hebben. Dus het kan ook net zo goed weer weg. Waar een testament is, is het noodzaak dat de testamentmaker overlijdt. Dat is het verhaal. En bedenk dat het hierbij gaat om het nieuwe verbond, het nieuwe testament, wat feitelijk gesloten werd met Abraham en wat daarna bevestigd werd aan David en hoe men heten mag en via de profeten. De maker namelijk van dit nieuwe testament. Wel, het is een testament. Hij, de testamentmaker, moest dus eerst sterven. Vers 17. Want een testament is vast. Het verhaal over God heeft een verbond gemaakt met Abraham en dat bevestigt, vastgemaakt, Galaten 3, op Christus. Wel nu, een verbond is vast in de doden. Het testament is vast in de doden. En als de, want het heeft nog geen kracht, het is nog niet van kracht, betekent het gewoon. Het heeft dus geen kracht wanneer de testamentmaker leeft. Een testament betekent niks zolang de testamentmaker nog niet is overleden. Men bewaart het alleen. Men heeft het ergens in de safe liggen. Schiet men eens een heel ander ding te binnen. Herinnert u zich die vijf wijzen en vijf dwazen maagden? Zal ik er even tussendoor doen? Hebben we er nou toch al? Er zijn altijd vragen over, dus het kan nooit kwaad, hè? Met die lampjes, hè? Ziet u het voor u, hè? Lampjes bij zich. Licht. Min of meer, maar in ieder geval licht. En het licht gaat uit, olie is op. Wat zou dat nou voorstellen? Nou, het kan nooit licht zijn van het nieuwe verbond, want dat raakt niet op. Dus moet het licht zijn van het oude verbond. Want de wet is licht. U leest die vanavond voor het slapen gaan nog maar Psalm 119. Daar staat. Ik ben bang dat u in de nachtrust niet meer toekomt, maar in ieder geval, daar staat het in ieder geval. Uw woord is een lamp voor mijn voet, licht op mijn pad. Niet dan. En er werd getuigd in me, klopt, dus precies, licht. Al wat openbaar maakt is licht, het woord Gods is licht, licht dus. Maar het raakt op, dat is het oude verbond. Maar die wijzen, dat waren er in dit geval vijf, die wijzen, die hadden bij zich, hè, nog een flesje, zal ik maar zeggen. Ik denk altijd aan, weet je zo'n ding, zo'n fles die in dienst staat, weet je dat ook alweer? Hè? De veldfles, ja, die heb jij in de koppel, ja, dus ik sta zo te wijzen, maar sorry. Maar een kruikje, nog een veldfles, een kruikje... bij de motorordonnans aan het zijspan, hè? Maar goed. Een kruikje bij zich met reserveolie. Andere olie. Dat is de beste olie trouwens voor het laatst bewaard, maar dat is weer een ander verhaal. Maar waar het om gaat is, dat al die tijd dat het lampje brandde, hadden ze andere olie bij zich, namelijk de olie van het nieuwe verbond. De belofte dus. Want de kruikjes zijn dicht, hebben ze ook niet nodig. Nog niet. Maar dat kruidje wordt gebruikt op het moment dat het lampje uitgaat. En dat is maar waar het om gaat. Op het moment dat die lamp uitgaat van het oude verbond. Dan moet gekeken worden of er nog wat anders is. Dat is precies hetzelfde als dat een mens overlijdt. Zodra je overleden is, is de vraag. En is er een testament? Dat wordt altijd gevraagd. Dat is een van de eerste vragen die gesteld wordt. Is er een testament? En er wordt nog naar gezocht ook. Want soms weet niemand het. Maar is het er wel? Dus nog uitzoeken dan, hè? Maar daar gaat het om. En dan moet het gebruikt worden, net als die olie. Zodat je maar weer ziet, de lampjes van het oude verbond gaan sowieso uit, maar het is maar de vraag of je het nieuwe verbond kent. Rechtvaardiging uit het geloof, eeuwig leven, is echt olie, hè? Betere olie trouwens ook. En die komt pas later. Maar goed, dat allemaal weer even terzijde. Waar het om gaat is dat al die dagen van het oude verbond, het nieuwe verbond, daar al lag. Dat wil zeggen, het lag er als testament, als belofte voor de toekomst. Je zei, zie, ik zal zus en zo en dan, dat zal gebeuren. De vraag is alleen wanneer. Nou, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, het was een testament, dus het treedt in werking na de dood van de testamentmaker. Ja, dat zou ik het ook zeggen. De tijd van de vader tevoren bestemd komt daarmee overeen. Het is een totaal ander beeld, maar het is dezelfde gedachtegang. Dus, een testament, vers 17, is vast, wordt bekrachtigd in de doden, in het algemeen gesproken. Omdat het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarna de apostel zegt dat om die reden ook het oude testament, het oude verbond, niet zonder en dus met... bloed, hè? Niet zonder bloed is ingewijd. Want vers 19, want als al de geboden naar de wet van Mozes, dat is de oude verbond dus, tot al het volk uitgesproken waren, en bedenk dan, geboden, de wet is oude verbond, en Mozes was de middelaar van het oude verbond. Moest hij ook sterven? Nee, in plaats daarvan wel kalveren en bokken, want zijn beelden. Dus want als de geboden naar de wet van Mozes tot alle volk uitgesproken waren, als het woord gesproken was, wel, God heeft in onze dagen gesproken in de Zoon. Maar toen Mozes in het verleden het woord gesproken had bij het begin van het oude verbond, toen nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop en hij besprengde beide, het boek zelf, het woord Gods dus, waar het om ging, het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Dus inderdaad, testament. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel, al de vaten van de dienst, en alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, onder de wet. En zonder bloedstorting, of namelijk zonder bloedstorting, geschiedt geen vergeving. Het idee is dat het oude verbond ingewijd werd doordat ook leven werd overgedragen. Door, laten we zeggen, dood en opstanding. Door de dood van kalveren en bokken, zal ik maar zeggen. Maar het bloed, namelijk het leven van kalveren en bokken, werd gesprengd op en dus overgedragen op het woord zelf. Stenen tafelen dus. Op het boek, op alle voorwerpen die bij het oude verbond hoorden, en in ieder geval op heel het volk zelf. En daarom zegt Petrus, wij zijn ook besprengd, maar niet met het bloed van het oude verbond, maar met het bloed van Christus. Jawel. 1 Petrus 1, Meteen de eerste verse. Het bloed der besprenging heet dat. Jawel. Zal ik nou nog eens wat zeggen? Het bloed waarmee het volk besprengd werd, was oorspronkelijk het bloed van stieren en bokken en werd besprengd op het volk. Maar stieren en bokken staan eigenlijk in de plaats van de middelaar van het oude verbond, namelijk Mozes. Zodat er eerst sprake is van bloedoverdracht en daardoor treedt het oude verbond in werking. Als nou de Heer de beker neemt, hè, en zegt: dit is het bloed van het nieuwe verbond. Ja goed, dan is dat een metafoor. Dan betekent dat gewoon: dit is een beeld. Waarschijnlijk was wijn. Hè? Vrucht van de wijnstok staat erbij. Maar hij zegt: dit is een beeld van. Het is het bloed van het nieuwe verbond. Wat is dan dat bloed van het nieuwe verbond? Dat is het leven wat van de opgewekte Christus wordt overgedragen op ons. Het leven van Christus wordt overgedragen op ons. Dat wil zeggen, het is uitdrukkelijk niet het bloed wat op het kruis vergoten werd. Het woord mag ik niet eens gebruiken, sorry. Maar het bloed wat daar gestort werd als het ware. Niet dat letterlijke bloed. Daar spreekt het niet van. Dat bloed van het nieuwe verbond spreekt niet van kruising. Is strikt genomen het bloed van de gekruisigde heiland, letterlijk genomen bedoel ik, het bloed van de Heer Jezus. Dat is bloed van oud verbond en van de oude schepping. Dat is niet bloed van het nieuwe verbond. Het bloed van het nieuwe verbond is het leven van het nieuwe verbond, wat er is in Christus, de opgewekte. En het is dat bloed waaraan wij deel hebben.